dan proberen wij een draad op te nemen. We hebben het over leiding, want daar gaat het eigenlijk over, hè? Op de vraag of de Heer ons leidt. Dus het meest voor de hand liggend is dan het woord leiding, of de vervoegingen daarvan, op te zoeken in onze Bijbels. Ik moet u zeggen dat dat niet al te veel werk is, want het komt niet zo vaak voor. Dat alleen al is ontmoedigend, denk ik dan, voor degene die geleid willen worden. Het komt niet zo vaak voor. En ik beperk mij tot het Nieuwe Testament om voor de hand liggende redenen. Want het gaat erom of wij in onze dagen overgeleverd zijn aan de leiding des Heren, of afhankelijk zijn van de leiding des Heren, en eventueel waar dat dan zo uit zou bestaan, eventueel. Het Griekse en dus nieuwtestamentische woord, het woord voor leiden, het werkwoord is ago. Zo schrijf je dat dus ook, ago. Het betekent leiden en door implicatie, dat staat in al je woordenboeken bij woorden, door implicatie, dat wil zeggen door wat er in dat woord besloten zit, heeft het dus ook de betekenis van brengen. Iets ergens heen leiden is iets of iemand ergens brengen. Dat is niet de echte betekenis, dat is de implicatie van het woord. Zit erbij in, dus kan soms zo vertaald worden. Betekenis is leiden, door implicatie betekent ook brengen, maar eventueel dus ook halen. Ophalen. En alsnog brengen. Dat kan allemaal. Dat woord, dat zal ik met u opzoeken straks in het Nieuwe Testament, waar het voorkomt, want het is het belangrijkste woord. Maar ik ga eerst even op iets anders in. Het woord ago, dat wordt ook gebruikt in samenstellingen. Dat wil zeggen, er wordt wel eens een voorzetsel voorgezet. Dan krijg je iets als dia ago, verkort tot diago. En diago, dia, betekent door. Dus het woord doorleiden. En als dat geen goed Nederlands woord is, vertaal je ago met brengen, dus dan wordt het doorbrengen. Dat is dan de betekenis. En zo komt het voor in 1 Timotheus 2 vers 2. Het zijn maar een paar versen, dus ik kan ze makkelijk even noemen. 1 Timotheus 2 vers 2. Waar staat dat we zouden bidden voor de overheid en voor alle die in hoogheid zijn? Nou is dat makkelijk, want die hebben wij niet meer, mensen die in hoogheid zijn. We hebben ze allemaal de koppen gesneld en alle mensen gelijk gemaakt. Maar het staat er wel. Bid voor de overheid, voor de koningen. Die hebben we ook afgeschaft en gedegenereerd tot lintendoorknippers. De main, hoe heet dat ook weer? De core business van het koninklijk huis, zei ooit prins Klaus. Ja, dus ik heb het van een goede bron. Maar men zou daarvoor bidden, staat er, niet met als doel dat ons land voortgestuurd zou worden in de vaart der volkeren, want zo heet dat. Niet omdat het zo goed is voor de samenleving als zodanig, dat staat allemaal niet in de Bijbel. Er staat, wij zouden bidden voor de overheid opdat wij, en dat zijn exclusief de gelovigen, opdat wij een gerust en stil leven, leiden. Ja, mogen. Maar dat lijden is de vertaling van diago. Dus doorbrengen zou ook een goede vertaling geweest zijn. Maar in het Nederlands heet het nou eenmaal een leven lijden. Het had ook kunnen heten een leven doorbrengen. Dan breng je het door, ergens doorheen. U weet wel. Dit leven begint ergens. Het mijn is in Bodegraven begonnen. En ik ben nu al in Almere, zodat u ziet dat het een aflopende zaak is. Het is nog verder beneden Amsterdamse pijl dan Bodegraven al was. En over het Amsterdamse pijl zal ik al helemaal niks meer zeggen. Omdat het sowieso al beneden alle pijl was. Opdat wij een gerust en stil leven zouden doorbrengen. Dat heet ook lijden dus. Want de bedoeling is dat wij de leiding hebben over ons eigen levens. Dat wil zeggen, wij zelf brengen ons ergens. Opdat wij niet bidden voor de overheid, opdat zij ons zouden leiden. Dat is weliswaar het socialistische ideaal. De linkerkant van het midden, weet u dat? Vanmorgen heb ik een stelling bedacht, maar ik ga toch niet promoveren, dus ik hoef geen stellingen meer te hebben. Maar vanmorgen heb ik een stelling bedacht, dat is dat de neiging van de mens om volstrekt overbodig links te rijden toch een aardige weerspiegeling is van de Nederlandse wereldbeschouwing. Is te moeilijk, geloof ik. Maar hij was ook academisch bedoeld, dus vooruit. Maar wij leiden onze levens opdat wij een gerust en stil leven leiden zouden. Doorleiden mag je ook vertalen, doorbrengen mag ook, maar doorbrengen vind ik dan toch wat zwakker. Maar vooruit. En dat in alle godzaligheid en eerbaarheid. Dat is diago. Je vindt het woord ook, althans in het Grieks, terug in Titus 3, vers 2. Titus 3, vers 2. Dat zij niemand lasteren, geen vechters zijn, maar bescheiden zijn, alle zachtmoedigheid bewijzende. Dat is een knappe vertaling. Alle zachtmoedigheid bewijzende jegens alle mensen. Je moet drie keer kijken om dat woord lijden terug te vinden, maar het zit in bewijzen. In de zin van wijzen. Iets in een bepaalde richting zetten. En men zou zachtmoedigheid bewijzen, doorbrengen, dus maar weer dan, hè. Zachtmoedigheid doorbrengen jegens alle mensen. Dat heeft iets met beleid te maken. Een zachtmoedig beleid is het dan. Verder voor ons onderwerp nauwelijks interessant, maar het is maar dat je die woorden terugvindt in de Bijbelse toepassing en daarmee betekenis van die begrippen leert kennen. Daarna vind je diago ook nog in het volgende vers. Titus 3, vers 3, waar het weer anders vertaald is. Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende. En nu heeft men vertaald dus met leven. In de zin van het werkwoord. In boosheid en nijdigheid doorbrengende. Levende. Het leven doorbrengen. En dat is inderdaad de betekenis. In het woordenboek staat bij diago leven of tijd doorbrengen. En dat is het dus, hè? Maar leven of tijd doorbrengen is hetzelfde. Leven doorbrengen is tijd doorbrengen. In de praktijk, dus mag geen verschil zijn. Meer wil ik over dat vers niet zeggen, dat hoeft ook niet. Dan hebben we nog een ander voorzetsel voor ago, dat is ex. Dat wil zeggen uit. Ek, maar het wordt dan exago. En dat wordt vertaald met uitleiden. En als voorbeeld noem ik het Nieuwe Testament, Johannes 10, vers 3. Die kent u waarschijnlijk ook wel zo uit het hoofd. Johannes 10, vers 3. Dat gaat over de goede herder en de schapen. En de deurwachter doet de deur open voor de herder. En hij leidt de schapen uit. Uitleiden. En dat is inderdaad wat de herder doet. Die loopt namelijk voor de schapen uit. En hij roept ze bij name. Dat staat er ook in nog steeds Johannes 10, vers 3. Hij leidt ze uit. En daarna gaat hij voor hen heen, staat er. Dit is leiden bij uitstek, overigens. Want het heeft de betekenis van voorop gaan. En dat is belangrijk dat je dat onthoudt. Want het hele probleem over leiding, vooral in de christelijke context, is een zeer vaag begrip. Men heeft het er wel over, maar men weet niet echt wat het betekent. Er zijn er ook die denken dat je geleid wordt als iemand achter je loopt met een zweep. En er zijn er ook die denken dat je geleid wordt als er iemand naast je loopt en af en toe ingrijpt. Corrigeert. Maar ik moet u zeggen dat in beide gevallen dat dan toch tamelijk gehandicapt leiderschap is, hoor. Ik bedoel, zo werkt het niet. De Bijbelse betekenis is die van vooropgaan. En tamelijk dwingend vooropgaan. Maar goed, we hebben nog uitleiden in Hebreeën 8, vers 9. Dat gaat over de uittocht uit Egypte. Daar heb ik verder ook niks over te zeggen. Het is duidelijk genoeg. En ook bij de uittocht uit Egypte is sprake van dat de Heer voorop gaat. Weet u nog, met die wolkolom en wat het maar was allemaal, hè? De Heer gaat voorop en leidt hen uit. Heeft hen uitgeleid uit Egypte. Hadden we er nog meer? Nee, ik geloof het niet. Dat was het. Dan hebben we gewoon het woord ago. Leiden. We kennen het in het Nederlands ook. Ik ging vanmorgen al even mijn boekje te buiten in het vuur van het betoog, om zo te zeggen. Want wij kennen in het Nederlands de agogiek. Beoefend door agogen. Sommigen noemen het agogemers. De agogen, dat betekent dus letterlijk leiders. Maar wij kennen het uit bijvoorbeeld pedagogie. Dat zijn de kinderleiders. Ze leiden de kinderen, dat is wat het woord betekent. Maar het zijn al die mensen, en het zijn er tegenwoordig erg veel, die op een of andere wijze leiding geven. Ik heb het laatst nog nagekeken op LinkedIn. Ik denk dat 90% van de mensen die zich daarop afficheren managers zijn op een of andere wijze. Dus Nederland past ervan. Ik weet nooit waar ze leiding aan geven, want er blijven niet veel over die nog geleid moeten worden. Nee, ik overdrijf wat, denk ik maar. Dat mag je al spreken, vind ik. Om het zaakje goed duidelijk met veel contrast voor te stellen. Wij kennen dat begrip en we hebben er inderdaad namen voor. En ik vanmorgen las ik u al, het gaat over agogiek. Ik zal het je voorlezen. Sociale agogiek is de praktijktheorie. Dat woord al, ik stik erin. Praktijktheorie. Het is net zulke onzin als theoriepraktijk. Praktijktheorie. Je moet afspreken wat je eronder zult verstaan, want het woord zelf betekent niks. Praktijk en theorie, dat staat tegenover elkaar. Dus ja, dat weet iedereen, dat er twee verschillen. Nou goed. De praktijktheorie van het professioneel. Je moet ervoor doorgeleerd hebben, betekent dat. Interveneren. Tussenkomen. Tussen beide komen. In psychosociale veranderingsprocessen. Kun je zich voorstellen? Het gaat gewoon over de zorgvuldigheden des levens. De problematiek, de strijd om het bestaan en wat het maar was. En daar schijnen wij hoogontwikkelde mensen van vandaag hulp bij nodig te hebben. En die wordt dan geleverd door de agogiek, beoefend door de agogen. En die verandering, want ons leven bestaat uitsluitend uit verandering. Daar is niks bijzonders aan. Dus als de veranderingen begeleid moeten worden, is het niks anders dan de begeleiding van iemand zijn leven. Zou ik u nog eens wat vertellen? Dat hele idee dat het leven verandering is en dat de verandering begeleid moet worden, vindt zijn oorzaak in het idee dat de mens en daarom ook de samenleving maakbaar is. En omdat het maakbaar is, moet het gemaakt worden. En als je de mens wil vormen, maken, of de samenleving, betekent het dus dat er van alles moet veranderen. En daar hebben we de agogen voor. Die komen de mens maken. En u weet dat de mens maakbaar is. Want alle mensen zijn gelijk. Dat weet u, dat hebben ze ons wijsgemaakt. En daarna moeten ze gevormd worden naar het ideaalbeeld. Daar is het onderwijs ook voor. Om eenheidsworst te produceren. Unox. Het woord zegt het, unox. Dat is eenheids. Let op. Kortom, wij zijn allemaal knakworstjes. Maar was de bedoeling? Is het ideaal? En waarom dat nou weer knak heet, dan denk ik, dat zal ook op psychologische achtergrond hebben natuurlijk. Maar het is wel raak gekozen, zo'n term. Allemaal knakworsten. De maakbare mensheid. En omdat we denken dat de mens maakbaar is, past het tegenwoordig van de agogen. Die zich ook anders afficheren natuurlijk, met allerlei termen. Maar het gaat altijd over begeleiding van veranderingsprocessen en weet ik het allemaal. En, ik word er nooit goed van, hè. Ik denk dan altijd, als er iets is wat mijn vader mij probeerde te leren, volkomen overbodig trouwens, nee, dat meen ik. Hij zei namelijk tegen mij, zomaar ineens, uit het wilde weg, want dat deed hij dan. Dan zei hij, denk erom dat je jezelf blijft. Nou had hij dat niet hoeven zeggen, want volgens mij heeft hij zijn leven lang de problemen mee gehad dat ik mezelf bleef. En dat is heel problematisch voor de opvoeders. Dat ben ik. Maar jezelf blijven, dan laat je je dus niet maken. Maar men is van mening dat de mens niet zichzelf mag zijn. Sowieso zichzelf niet kent, daarom moet hij op zoek naar zichzelf. Dat probleem heb ik nooit van mijn leven gehad, dat ik op zoek moest naar mezelf. Wel het probleem, hoe kom ik van mezelf af? Ik was nogal hardnekkig wat dat betreft. Hardnekkig aanwezig, maar vooruit. Weinig tegen te doen. En toen mijn vader zei, zorg dat je jezelf blijft, dacht ik, heb ik het toch niet zo slecht gedaan de afgelopen, hoeveel jaar was het? 23, 24 jaar. Maar vooruit maar weer. Maar men denkt tegenwoordig dat een mens gemaakt kan worden, geboetseerd kan worden, veranderd kan worden. En het is niet waar, het enige wat je kunt doen is een mens gedrag leren. Vandaar dat psychische storingen, ik heb het vaker geroepen en ik blijf het herhalen, wat men vroeger neurose noemde, heeft men officieel afgeschaft. Het woord zelfs heeft men afgeschaft. Als iemand knettergek is, dan staat er in de krant een verwarde man. Of een verwarde vrouw. Zijn ze verward? Nee, ze zijn knettergek. En men noemt het gedragsgestoord. En dus moeten ze begeleid worden om een gedrag te leren. En stom genoeg, bij dieren is dat langzamerhand verboden. Om ze gedrag te leren. Het circus met dieren, dat mag niet meer, weet u nog. Want het is een inbreuk op de eigen aard van het dier. Maar wij mensen allemaal worden opgeleid om ons op bepaalde wijze te gedragen. In de wetenschap dat men toch die binnenkant niet kan veranderen. Maar als de buitenkant nou maar uniform is, dan is dat tegenwoordig goed. Maar de Bijbel leert dat de mens niet maakbaar is. En dat hij onder de wet geplaatst wordt om een beetje manieren bij te brengen, dat kan heel nuttig voor die mens zijn. En zeker voor de samenleving, maar het verandert aan die mens, aan zijn wezen, namelijk helemaal niks. De enige manier om verandering aan te brengen is niet de modificatie, maar is wedergeboorte. Dat wil zeggen dat wij tot geloof komen, wedergeboren worden, nieuw leven ontvangen, en dat leven zou tot ontwikkeling komen. In de praktijk dikwijls, en idealiter, ten koste van die oude mens. Zwart-wit gezegd, uit het hart komen voort. En u weet wat er uit het hart voorkomt. Niks nets, zal ik maar zeggen. Maar neem niet weg dat het woord van God in onze harten zal geplant worden. En dat de Heer Jezus zelf dus, om het nog eenvoudiger te zeggen, in onze harten zal wonen. En wat er dan uitkomt, ja, dat is wat anders. Maar dat is niet een modificatie van de oude mens. Dat is de nieuwe mens die door wedergeboorte tot stand kwam en komt. En waar die agogen zich mee bezighouden, is met symptoombestrijding. Het uitwendig gedrag van de mens te reguleren. Maar aan de inwendige mens kunnen ze domweg niks doen. En als je gefrustreerd wil raken, en ik weet het mag eigenlijk niet, maar het is enigszins autobiografisch, maar ik denk dat velen daar last van hebben. Als je gefrustreerd wil raken, dan moet je gaan proberen te leven zoals anderen dat van je verwachten. Als je dat echt serieus doet, word je vanzelf knettergek. Dat is de manier. Dan moet je toneel gaan spelen. Ik ben blij dat ik er niet de minste aanleg voor heb. Voor het toneelspel. Dat meen ik serieus. Ja. Ik kan het niet. Soms betreur ik dat. Maar eigenlijk ben ik er heel blij mee. Want het probleem is dat al die mensen die je komen vertellen hoe je leven moet, die verwachten van je dat je je anders voordoet dan je bent. En het grote psychologische probleem van de mens is dat hij zich anders voordoet dan hij is. Dan leeft hij in strijd met zichzelf. En dat hij dan niet meer weet wie hij is, ja, dat lijkt me duidelijk en dan gaat hij op zoek. Maar dan is het al te laat. Ik geloof nooit dat hij zo iemand het dan nog vindt. Nou ja, ik geloof dat iemand bij de Heer terecht kan komen en dan wordt hij er helemaal van verlost, krijgt hij ander leven. Heb je dat nog tot zover? Ik vertel het wel wat snel, maar vooruit. Ik heb het niet op die agogen. Begrijp je me niet verkeerd? Je mag blij zijn dat er mensen zijn die het een en ander leren. Vooral over het woord van God. En over wat God van de mens verwacht. Dat is eigenlijk niet veel. Maar wat God verwacht is dat we onvoorwaardelijk ons onderwerpen aan zijn woord. En dat in ons opnemen, dat leren, ons eigen maken en daaruit ook daadwerkelijk leven. En ik zei niet dat je dus moet doen wat God voorschrijft en moet laten wat hij ons verboden heeft. Ik zei dat je moet laten onderwijzen in de waarheid. En dat verandert je van binnenuit. Alleen dat maakt je een vreemdeling voor de wereld. Die nou eenmaal per definitie de waarheid ten onder houdt. Dus of het je helpt voor je maatschappelijk leven, ik denk het niet. Maar het vormt je wel tot een persoonlijkheid. Tot een identiteit. In Christus. Vandaar dat Paulus kon zeggen, het leven is mij Christus. Heb je dat nog? De verandering kan exagogisch zijn, hulpverlening, anagogisch, dat noemen ze vorming, of katagogisch, dat is preventie. Ik hoop niet dat u het allemaal begrijpt wat ik nu zeg, maar ik bedoel, men heeft het allemaal ingedeeld. Hè? Op welke wijze men een mens zou beïnvloeden in zijn gedrag, verder komt men toch niet. Nou, de rest van de zin heb ik u voorgelezen, dus ik ga er maar niet verder op in. Maar wij kennen dat woord ago dus wel degelijk. Ook in onze Nederlandse taal. En dat betekent feitelijk dat een agoog is dus domweg een leider. Met andere woorden, als we zo iemand in ons leven hebben, dan geven we de leiding dus letterlijk uit handen aan iemand anders. En als je dan toch dat uit handen geeft, geef het dan maar aan de Heer. Leidt die ons dan? Dan moet ik u zeggen dat ik daar niet ja of nee op kan zeggen. Dan moet ik zeggen, leidt hij ons? Nou, dat weet ik niet, maar wij geven ons leven aan hem. En hoe hij dat dan doet, en wat hij met ons doet, het enige wat ik weet, uit de Bijbel, maar ook, laat ik dan maar weer zeggen, uit eigen leven, is dat hij ons leidt precies in de waarheid. Daar heb ik het zo over. Dat wil zeggen, ons bekend maakt met wie hij is. En wie wij zijn, ja, dat doet er minder toe. Om de eenvoudige reden dat hij ons zijn identiteit geeft. Wie is Christus? Wie is die identiteit? Wat is zijn identiteit? Het Bijbelse antwoord is, en dat is algemeen bekend, Christus is het woord. Dat is weliswaar een metafoor, maar dat maakt weinig uit. Hij is degene die zich onderwierp, meer dan enig mens, aan het woord van God. En hij liep zijn loopbaan die God hem voorstelde. En hij vertrouwde ten volle op dat woord van God en daarmee op de beloften van God. En ik hoop voor u dat dat uw identiteit is. Dat het ook de beschrijving is namelijk van onze eigen identiteit, van wie wij zijn. Wie zijn wij? Naar Bijbels ideaal, verloren zondaren van nature, maar niettemin, wij zijn het eigendom van Christus. Wij vertrouwen met heel ons hebben en houden op het woord van God en op de beloften Gods. Daar bouwen wij onze levens op, dat is onze hoop. En wij staan, volgens zuster Alt, staan wij op de beloften van de Heer onze God. Daar leven wij uit. En wij weten hoe dat is. Ik bedoel, wij weten wat God doet, gedaan heeft in het verleden, wat hij vandaag doet, wat hij in de toekomst zal doen. En wij weten ook dat niemand ons uit zijn hand kan rukken, wat dat volstrekt onmogelijk is. En dat hij een goed werk aan ons begonnen is. Filippenzen 1, vers 6, meen ik, dat hij zal voleindigen tot op de dag van Christus enzovoort. Daar leven wij uit. Leidt hij dan letterlijk ons hele leven? Ik moet u zeggen dat ik daar weer geen antwoord op kan geven. Zo werkt het namelijk niet. Dat is niet de goede vraag. Wat hij doet namelijk is ons een voorbeeld geven. En als de leider vooruit gaat, wel nu, hij gaat vooruit. Maar op een veel hoger niveau dan ons aardse niveau en in de zin van ons aardse bestaan. En daar spreekt de Bijbel over. Wij zullen dat zien, want ik moet u meenemen naar enige schriftplaatsen die ik toch noodzakelijkerwijze moet toelichten. Dus dat ga ik nou even doen. Voor de statistiek. Ago, het werkwoord leiden, implicerend brengen, komt 71 maal voor in de Bijbel, maar in veruit de meeste gevallen gaat het om zo letterlijk mogelijk leiden. Dat wil zeggen iemand bij de hand nemen en ergens naartoe brengen. En dat is voor ons veel minder interessant. In de brieven, Nieuwtestamentische brieven, komt het woord 8 keer voor. Althans, dat heb ik geteld. En die schriftplaatsen wil ik dan toch wel even met u doornemen. Dat is in de eerste plaats die schriftplaats die ik vanmorgen, denk ik, abusievelijk aan Petrus toeschreef. Maar het is niet Petrus, het is Romeinen 2, vers 4. Romeinen 2, dat is helemaal aan de basis van evangelische waarheid. Dat wil zeggen de uiteenzetting van het evangelie als zodanig. In Romeinen 2... waar staat dat God weliswaar een oordeel brengt en zal brengen over de wereld, maar dat wij in afwachting daarvan de gelegenheid hebben om ons te bekeren. Want dat is het woord dat gebruikt wordt. En er staat er in Romeinen 2, vers 4... of veracht gij de rijkdom zijner goede tierenheid en verdraagzaamheid en laakmoedigheid, niet wetende dat de goede tierenheid Gods u tot bekering leidt of brengt, want dat had ook gekund. En dit is in overeenstemming met de algemene gedachte dat God wil dat alle mensen zalig worden. Maar daar ga ik verder niet op in, want er is een heel andere vraag die men hier zou stellen. Weet gij niet dat de goede tierenheid Gods u tot bekering leidt? De vraag is, komt men dan ook tot bekering? Ik bedoel, over de inhoud van die leiding. Waar leidt die leiding dan toe? God leidt de mens tot bekering, maar komt de mens tot bekering? Het antwoord is, de meeste niet. Waarmee waar gezegd wil zijn dat die leiding Gods dan toch betrekkelijk is. Die leiding Gods is wel aardig, maar dat geldt alleen voor de mensen die ook inderdaad zich laten leiden. Dat wil zeggen, die leiding is zeker niet dwingend. En dat geldt voor ons als gelovigen ook. Ik weet wel dat het hier gaat primair over ongelovigen. Maar niettemin, het beginsel blijft gelijk. Dat wil zeggen, voor zover een leiding is, is het niet dwingend. Dat wil zeggen, je kan de leider volgen, want dat is eigenlijk het idee van het woord. Je kan de leider volgen, maar het is niet verplicht. Je kan luisteren naar de stem van de herder, maar je wordt er niet toe gedwongen. Je kunt zelf anders kiezen. Doet de leider dan zijn werk niet goed? Ja, de leider doet zijn werk goed. Dat is de inhoud van het begrip in de Bijbel. tenzij het gaat over gevangen lijden enzovoorts. Dat komt ook allemaal in de schrift voor, in de historie, maar dat is hier niet aan de orde. Nou goed, hier staat dat woord ago dus. De volgende keer dat het voorkomt, die zou je echt moeten onthouden, liefst uit het hoofd, dat is in Romeinen 8, vers 14... Want die is essentieel voor ons en ook voor ons dagelijks leven als kinderen Gods. Daar staat namelijk, ik neem een draad op, dat wij de geest hebben ontvangen. Wij noemen gewoonlijk die geest de Heilige Geest. Hier heet hij de geest Gods, dan wel de geest van Christus. In vers 9 is dat. De geest heet trouwens in vers 10 gewoon Christus. Zonder het woord geest, dat is dan ineens verdwenen in die opsomming daar. En dan in vers 11 heet het weer de geest. En van die geest staat in vers 14... Want zoveel als er door de geest Gods geleid worden... En ik vertel altijd dwangmatig hetzelfde verhaal, dus excuus als je het 100 keer gehoord hebt. Deze hoofdstukken, Romeinen 6, 7 en 8, gaan over de vraag dat wij als kinderen Gods nou eenmaal ons leven voor ons hebben, of wat er nog van over was. En de vraag is wat dan de norm is voor onze levens. De vraag van hoe zullen wij nu leven? En het antwoord is... Niet onder de heerschappij van de zonde, dat is hoofdstuk 6 roep ik altijd, want daar staat dat. Niet onder de heerschappij van de zonde, want wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Wij zouden leven niet onder de wet, dat stond daar dus al, maar het staat ook in hoofdstuk 7 nog veel uitgebreider. Wij zijn namelijk voor de wet gestorven, dus ook de wet is niet onze levensnorm. Wat is dan bepalend voor ons leven? Of zal ik het nog anders zeggen? Hoe zouden wij dan onze levens doorbrengen? Diago. Leiden. En het antwoord is niet onder de heerschappij van de zonde, niet onder de heerschappij van de wet, maar onder de leiding van de Heilige Geest. Dat is hoofdstuk 8. 6 niet onder de zonde, 7 niet onder de wet, 8 onder de leiding van de Heilige Geest. Zonde is dwangmatig, wet is dwangmatig, leiding is niet dwangmatig. Dat we zondaren zijn en zondigen, dat is omdat we onder die macht staan, daar kunnen we eigenlijk niks aan doen. Nou, eigenlijk moet ik weglaten, daar kunnen we niks aan doen. En als we onder de wet zouden leven, kunnen we ook niks aan doen. Die wet is wet, dat is het voorschrift, daar houden we ons aan. Bevel is bevel. Bevel is bevel. Maar we leven onder de leiding van de Heilige Geest. Daar kunnen we wel wat aan doen, want we kunnen er ons aan onttrekken. Bijvoorbeeld door toch te leven onder de heerschappij van de zonde, hoofdstuk 6, de eerste versen. Of door toch te leven onder de heerschappij van de wet, hoofdstuk 7. Dan onttrekken we ons aan de leiding van de geest. Wij zullen dat straks nog lezen, want ik heb nog een paar versen voor u. Dan lees je dat ook letterlijk. Dus ik kom daar nog op. Maar wij zouden geleid worden door de geest. En zoveel als er door de geest Gods geleid worden... En hoeveel het ook zijn, het zijn ze niet allemaal. Zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn of worden, want het is in al die oude talen hetzelfde woord, maakt geen verschil. Die zijn of worden zonen Gods. Pak uw pen en verbeter het in de Statenvertaling. Daar staat kinderen namelijk. En dat is een absoluut verkeerde vertaling. Er staat huos en dat is zonen. En het verschil is, een kind is klein en minderjarig... en kan geen verantwoordelijkheid dragen en leeft onder de wet... want het is een kind. Maar een zoon is een volwassen iemand. Een volwassen erfgenaam namelijk. Huos. Onthoud die, hè? Dus zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn of worden zonen Gods. En dan heb je meteen je antwoord. In hoofdstuk 2 vroegen we over dat er staat dat de langmoedigheid en goedertierenheid Gods ons eventueel tot bekering leidt. Je kunt vragen waarheen leidt het een en ander? En het antwoord is tot bekering. Komt men daar ook? Ja, alleen als men voorbeeld neemt aan de leider. Dat wil zeggen de leider volgt. En gevoelig is voor die leiding en dus zich laat leiden. En hetzelfde vraag en antwoord pas je toe hier op Romeinen 8 vers 14. Zoveel als door de geest Gods geleid worden zijn of worden zonen God. Worden ze het allemaal? Nou ja, als ze zich door die geest laten leiden, wel, maar het hoeft niet, het is niet dwangmatig. En nog een keer, waarheen worden wij dan eventueel geleid? Waar kom je terecht als je die leiding van die geest Gods accepteert? Nou ja, bij wat een vers verder heet, aanstelling tot zonen. En ik moet hem dus noodzakelijk even verder lezen. Want er staat, zoveel als door de geest Gods geleid worden zijn zonen Gods, want gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij, want dat is wat het is, dienstbaarheid, de geest der slavernij, wederom tot vrezen, dat wil zeggen van de wet uit het voorgaande hoofdstuk, maar gij hebt ontvangen de geest der, en heb je weer je pen nodig. Ik wil me altijd excuseren, maar dat hoef ik niet. Ik heb het niet vertaald. Maar de vertalers hebben hier wat gemist. Om voor de hand liggende redenen, dat zeg ik om hen te verexcuseren, overigens. Met alle respect. Maar aanneming is mis, want het is aanstelling. Het gaat over een thesis. Dat is een stelling, namelijk. Dat weet ook iedereen, hè? En huos, dat wil zeggen aanstelling tot zonen. Eveneens niet kinderen, maar zonen. En nog beter en korter vertaald wordt het dus gewoon zoonstelling. En zoonstelling is niet anders dan wat we in Genesis leren. Wij noemen dat de aanstelling in het eerstgeboorterecht. Dat is zoonstelling in de Bijbel. Want zoonschap is een functie die men eventueel verkrijgt. En wat betreft de kinderen van Abraham, Isaac verkreeg de zoonstelling en niet Ismaël. En wat betreft de zonen van Isaac, Jacob kreeg de zoonstelling en niet Esau. En zo verder. Dat is wat zoonstelling is. Wij hebben dus ontvangen de geest, en let op de verschillende namen van die geest. Het heet ook de geest der waarheid, ja, maar daar kom ik nog op. Maar hier heet het geest der zoonstelling, want de geest brengt ons naar die zoonstelling. Daarom zou ik dat woord zijn uit vers 14 liever vertalen met worden. De vertaling wordt dus door de context bepaald en zo hoort het ook. Zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, worden, zijn bezig te worden. Zonen Gods, want je hebt niet ontvangen de geest der slaven. Nee, maar je hebt ontvangen de geest der zoonstelling, door welke wij roepen, Abba, Vader. En er is naar aanleiding van dit vers altijd één vraag. Dat wil zeggen het laatste deel van het vers. Waarom staat daar ineens een Hebreeuws woord tussen? Tussen het Grieks tussen en nu tussen het Nederlands. Waarom staat er Abba, Vader? En het enige antwoord dat ik ken is omdat dat begrip vaderschap en zoonschap kennelijk bedoeld is naar de Hebreeuwse, dat wil zeggen oud-testamentische betekenis van de term. En daarom zeg ik dus ook meteen dat zoonschap en die zoonstelling is het Hebreeuwse begrip. Het Oudtestamentische begrip, namelijk de aanstelling in wat wij dan noemen het eerstgeboorterecht. Wat ook een ongelukkig woord is, maar ja, we hebben er geen woord voor. Dus we moeten wel. Kijk, daar gaat het dus over. En dat het daarover gaat, zeggen de volgende versen. En ik doe mijn best om er niet gedetailleerd op in te gaan en ook niet al die woorden te corrigeren en dan te zeggen over kinderen staat als zonen. Dat laat ik nu verder maar buiten beschouwing. Maar de volgende versen zeggen, vers 17, indien wij kinderen zijn, dat is correct vertaald trouwens, indien wij kinderen van God zijn namelijk, zo zijn wij ook erfgenamen. Dat is een ander woord voor zoonschap, voor zonen. Zo zijn we erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van of met Christus. Want voor zover wij met hem lijden, zullen wij ook met hem verheerlijkt worden, staat er. Kortom, de geest leidt ons, was de bedoeling. En de vraag is niet zozeer nu, hoe doet hij dat? De vraag is nu, maar waar brengt hij ons dan? En het antwoord is, naar onze zoonstelling. En in dat verband hebben wij nogal wat parallele schriftplaatsen, die ik nou ook niet ga noemen, daar heb ik domweg geen tijd voor. Dat zijn die schriftplaatsen waar staat dat wij ook het onderpand des Heilige Geestes ontvangen hebben. U weet wel, wij zijn onderweg naar onze heerlijkheid en wij hebben daartoe ontvangen het onderpand des Geestes. Of wij zijn verzegeld met de Heilige Geest tot de verkregene erfenis enzovoort. Die woorden zeggen gewoon dat die geest ons gegarandeerd brengt bij onze zoonstelling, namelijk bij onze heerlijkheid. Vandaar onderpand, garantie. Het idee is gewoon, wij zouden ons onderwerpen aan die leiding, dan wel de leider volgen, als dat misschien duidelijker is, het is in elk geval plastischer. En dan komen wij gegarandeerd waar wij zijn moeten en waar God ons wil hebben. Weet u nog? Wij volgen gewoon die man met die kruik water op zijn schouders en dan komen we vanzelf terecht in een toebereide opperzaal. En ik ruk niet iets uit zijn verband. Nee, echt niet, want daar gaat het over. De symboliek. Wij volgen de herder, oké. Okay. Weet u nog, er waren de twee die vroegen aan de Heer Jezus, die zich omdraaiden, die zei, wie zoekt gij? En toen zeiden ze, meester, waar woont gij? En toen zei de Heer, kom en zie. In gewoon Nederlands, want dat kan ik ook hoor, in gewoon Nederlands. Kom maar kijken. En waar zij gingen, weten we nou nog niet. Maar dat doet er ook niet toe. Zo volgen wij de Heer naar het in zeker opzicht onbekende land. Er was iemand die me niet goed begrepen heeft vanmorgen. Want ik heb niks tegen dat gedicht van Jacqueline van der Waals. Integendeel. Maar wij weten wel waarheen wij gaan. Alleen hoe dat land is, ja, dat is moeilijker. Wij kennen enige woorden daarvoor, maar die betekenen in de praktijk voor ons niet zoveel. Maar we weten wel dat de Heer ons brengt tot de bestemming die hij bepaald heeft. Dat is in ieder geval hemels. En het is in ieder geval heerlijkheid. Het is koningschap, priesterschap en wat het maar was allemaal. Daar brengt hij ons. En die, dat die weg afloopt en door de dood heen gaat, dwars door de Araba, via Jericho enzovoort. Dat mag dan zo zijn, maar we weten zeker waar we uitkomen, want we hebben het onderpand des Heilige Geestes ontvangen. Leidt hij ons dan dus? Nu is mijn antwoord volmondig, ja. Maar of hij ons ook naar Hawaii brengt, omdat we roeping hebben voor Hawaii, dan wel een ander zonnig eiland, ja, dat staat nog te bezien. He? Mijn moeder dacht ooit dat ze naar de Bataks moest, of zo. Waar wonen die ook alweer? Bataks, is dat de Borneo's, Celebes? Die dacht dat ze daar in de zending moest als verpleegster, dan wel verloskundige. Maar ja, toen kwam er een hele knappe vent voorbij. En zij heette Lea en hij heette Jacob. Dus ja, er zat weinig anders op dan, hè. Dus ze is niet verder gekomen dan Glanenbrug. En de Heer leidde dat anders. Of was dat geen leiding van de Heer? Zij dacht van wel. En ik weet het niet. Ik hoef het ook niet te weten. Ik weet alleen dat ze voor heel wat ellende bespaard gebleven is en in plaats daarvan heel wat ellende over zich heen gekregen heeft. Maar ja, van de regen in de drup. Ik weet het ook niet. Doet er ook niet toe. Weet je wat ik wel weet? Voordat ik het vergeet dan, hè. Weet je wat ik wel weet? Dat de Heer het gebruikt heeft ten goede. En daar gaat het maar om. En dat staat ook in deze hoofdstukken. Dat is dit hoofdstuk. Dat is Romeinen 8, vers 28. En eigenlijk, op de vraag naar, leidt de Heer ons leven zo van dag tot dag, min of meer, hè? Leidt de Heer ons leven van dag tot dag, daarvoor kan ik volmondig op zeggen, nee. En er vraagt een broeder, Ab, heb je daar één tekst voor? Iemand vroeg me dat ooit een keer, heb je daar één tekst voor? Toen heb ik gezegd, nee joh. Toen keek ik me verbaasd aan, ik zeg, ik heb er wel 100. Maar als ik er één moet hebben, dan is dit vers, 8 vers 28... Wij weten dat voor degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. Hetgeen betekent dat ook de diverse misstappen die een mens begaat en waarin hij dus uitdrukkelijk niet geleid werd door de Heer, dat ook die wegen, welke wegen het ook zijn, ze worden door de Heer ten goede gebruikt, maar dan alleen voor degenen die hem liefhebben. En als dat een te abstract woord is, dan zeg ik bij implicatie, door implicatie betekent liefhebben, dienen. Die moet je vooral onthouden hoor, want dat is volstrekt bijbels. Dat wil zeggen voor degene die hem dienen. Hij gebruikt het ten goede. Vandaar het merkwaardige verschijnsel dat bij al wat misgaat in je leven, want ik wil niet zeggen mijn leven, dat kan ik niet zeggen, daar heb je niks aan. Maar bij al wat misgaat in je leven, kijk je, tenminste ik hoop dat het dan tot op zijn minst voor enkele van u geldt, kijk je achterom en dan denk je, zou de Heer het dan toch allemaal geleid hebben? Maar dat kan niet. Want daarvoor waren er te veel misstappen. Want de Heer leidt je niet in verzoeking. Het is niet wat hij doet, zegt de Bijbel. Dus het is niet allemaal door hem zo geleid. Hij ging niet in al die wegen voorop. Het waren dikwijls onze eigen wegen. Maar hij gebruikte het ten goede. En hij laat ons een tijdje dwalen in de woestijn. Voordat hij zich meldt en zegt, nou kom nou maar weer bij de kudde. Want intussen leren wij wat, geeft de gelegenheid. Zo van, ondervind het maar eens. Heb je dat nog? Nee, het is niet de goede weg. Maar ik zal je niet tegenhouden, ga er maar eens kijken. Dan kom je er wel achter dat het niet de goede weg was. En als het gevaarlijk wordt, grijpt de Heer dan in. Dat is soms wel erg laat, moet ik u toegeven. Soms ook niet hoor. Maar dat weet ik niet. En uiteindelijk blijkt het toch een hele goede route geweest te zijn, waarin je veel geleerd hebt, veel ondervinding hebt opgedaan, de Heer hebt leren kennen, ook in de dagen van benauwdheid, zoals dat in de Bijbel heet, enzovoort. Maar concludeer nou niet als je achterom kijkt dat de Heer het allemaal tot zover geleid heeft. Want dat is niet zo. Dat waren je eigen wegen en je eigen keuzes en het was ook je eigen verantwoordelijkheid. Maar dit vertrouwen hebben wij, schrijft Paulus in Filippenzen 1, maar die heb ik al genoemd. Dit vertrouwen hebben wij dat God, die in ons een goed werk begonnen is, dat voleindigen zal tot op de dag van Christus. En hij wijst ons de weg. Hij gaat ons voor. En ik zei er straks al vanmorgen, zei, nou ja, wij wijken een beetje af naar de linkerkant, of wij wijken wat af naar de rechterkant. Maar het gaat erom dat we dat doel in het oog houden. En de makkelijkste, de beste weg is de rechte weg. Dat is beter voor je enkels, weet u nog? Maar niettemin, sommigen hebben daar geen probleem mee, lopen de rechte weg, worden niet afgeleid. Ik moet u zeggen, ik heb de neiging te laten afleiden. Concentratie vind ik altijd een groot probleem, zelfs als ik hier sta. Maar het hele punt is, je zou in je leven in het algemeen dat ene doel in het oog houden. En vooral tegen de Heer zeggen dat dat je doel is en dat je hem wil volgen enzovoort. En dan zorgt hij dat dat goed komt. En ook al loop je dan wankelend, en is elke stap onzeker, Want ik heb nog helemaal slechte enkels en knieën. Ook al is elke stap onzeker, dan nog komt het goed. En dat is de garantie die we hebben. Maar hoe dat in de praktijk van ons leven gaat... Ja hoor, is, ik geloof niet dat de Heer zich daarmee bezighoudt. Tenzij dan bij hoge uitzondering. Van nu gaat het te ver uit de route. Dit is niet goed. En dan bewaart hij ons ergens voor. Toen ik 11 was, ik weet het zeker, want ik heb het opgeschreven. Dat wist ik niet meer, maar dat heeft iemand mij onder ogen gedrukt. Toen schreef ik op dat ik wilde naar de HBS. Was het de lagere school, 5e klas lagere school heette dat. Ik wilde naar de HBS, want ik wilde zendeling worden. Dat moest iedereen uit de klas opschrijven in zo'n schrift van de meester. En ze hebben mij dat onder ogen gedrukt. Ik wilde zendeling. En toen heb ik nagedacht, hoe had ik dat toen ook alweer? Oh ja. Ik had Albert Schweitzer in gedachten, die heette ook Albert. En die ging de bush in een donker Afrika, Lambarene enzovoorts. En die zat hij daar in zijn eentje, want daar heb ik een film over gezien, ook nog in die dagen. En zijn boeken staan ook in mijn kast trouwens, al lang. Sinds die tijd denk ik al, Albert Schweitzer enzovoorts. En dat was toch een geleerd man, een hoogontwikkeld man, en een filosoof en theoloog en arts en... muzikant, denk dat is een mooie combinatie. En dan ook nog zendeling. En hij heet ook nog Albert. Dus dat wilde ik worden. En er is allemaal niks van terechtgekomen. Al snel niet meer overigens. Zelfs de HBS is niet gelukt. Concentratieproblemen bedoel, ja precies, dat was het. Maar die bestonden toen nog niet, dus vooruit. En er waren ook geen agogen die me daarin konden helpen. Dagen. Zelfs die hele familie van mij van onderwijzers niet. Maar goed, dat is allemaal dus niet gelukt. En achteraf denk ik, wat ben ik blij dat ik niet in Lambarene terecht ben gekomen. Want in die wereld en in die omgevingen met dat klimaat... zou ik de 69,5 sowieso niet gehaald hebben. Dus ik denk dat het maar goed is dat de Heer er een stokje voor gestoken heeft. Of heeft hij dat niet gedaan en waren het mijn eigen tekortkomingen? Ik weet het niet. Nee, ik ben geneigd te zeggen dat er mijn eigen tekortkomingen waren. Maar ik ben ook geneigd te zeggen, de Heer heeft het toch wel weten te gebruiken. In de praktijk. Niet dat ik er trots op ben, helemaal niet. Want ik denk, misschien had het veel meer kunnen zijn als ik meer, nou ja, gevolgd had of zo. Maar ik zou niet weten waar, hoor. Ik roep altijd, ik heb nooit anders gekund. Ik kan niet wat anders. Dus dat houdt gewoon op. Zijn beperkingen dan weer. Maar zo springt de Heer met ons om. Hij gebruikt het ten goede. En ieder mens loopt tegen zijn eigen tekortkomingen aan. Wil van alles bereiken en komt een heel eind. Maar ergens houdt het op. Loopt hij tegen de muur op de grens op, verkeerde tijd of lijn 7. Het haalt ooit een keer op. En dan heeft hij die agogen nodig, weet u wel. Dan raakt de mens gefrustreerd. U weet wat, minister-president willen worden, maar ja... Kon nou helemaal niet, of wat dan ook. Dan ben je zo'n goede advocaat en dan word je gewipt. Word je ontslagen. Moscovici. Bram, ja, roep maar wat. Hè. Ik bedoel, er gaat gegarandeerd ergens wat fout en dat is het dan. En je ziet het aan de mensen terug, want dan gaan ze de rest van hun leven chagrijnig door het leven. Van die uitdrukkingsloze gezichten van oude mensen... en soms niet eens zo oude mensen... die op hun 40ste al werkloos worden en nergens meer een baan kunnen vinden... Dat was het dan. Hadden zich er wat anders van voorgesteld. Leven met een vriendin ergens, weet ik veel waar... want een echtscheiding is al lang achter de rug natuurlijk, enzovoort. Van dat gedoe, weet u wel. Elk mens loopt daar vroeg of laat tegenaan. En voor ons als gelovigen geldt precies hetzelfde. We hebben ook onze begrenzingen. En we maken onze fouten, doen onze misstappen. Maar wij, als we de Heer willen dienen... leven in het bewustzijn dat we zijn eigendom zijn... dan is hij degene die die dingen zou doen medewerken ten goede... waarna de vraag is... wat is dan het goede? En dan is het antwoord, als je niet oplet, heb je er niks aan. Nee, dit was de vraag naar aanleiding van vers 28. Hij zou alle dingen doen medewerken ten goede. Wat is het goede? Onze aanstelling tot zonen waarheen wij onderweg zijn. Wij zouden leren onder alle omstandigheden, in voor- en tegenspoed, onder alle omstandigheden onze verantwoordelijkheid te dragen en te vertrouwen op de beloften van God. U weet wel, Jozef begon zijn loopbaan, die was verder dan de vijfde klas lagere school, maar hij begon zijn loopbaan en de Heer liet hem weten dat hij koning zou worden en al zijn broers voor hem zouden buigen. En toen waren het die broers die hem verkochten naar Egypte en raakten in slavernij, in de gevangenis en wat het allemaal maar was. En toen hij uiteindelijk koning was, toen zei hij tegen zijn broers, met wie hij alsnog in contact kwam, hij zegt, jullie zijn het niet geweest die mij naar Egypte verkocht hebben, maar God heeft dat zo geregeld om jullie tot overblijfsel te stellen op de aarde en jullie te behouden door een grote verlossing, staat er. Niettemin waren de broers verantwoordelijk. Maar God gebruikt het ten goede. En daar gaat het maar om. Kortom, wij worden geleid, maar het is niet dwingend. Maar we zouden begrijpen hoe die leiding van God gaat. En als ik nog eens wat autobiografisch mag zeggen. Toen ik 11 jaar was, eigenlijk al eerder, heb ik me bewust aan de Heer gegeven, ook om hem te dienen de rest van mijn leven. Daarna ging het mis. Want dan moet je nog beginnen, moet je nog volwassen worden en al dat soort dingen meer. En daarna heb ik heel lang gedacht van, nou, als dat nog wat moet worden met mij in dienst van de Heer, ja, meer dan nu kan ik er ook niks aan doen. Maar ik word langzamerhand wel ouder. En ik heb het toch bewust aan de Heer gegeven. Heeft de Heer dan niet voor mij die loopbaan weggelegd, iets wat ik van jongs af aan weet? Komt er nog eens wat van terecht? Goh, ik ben nou al 30. Zou het nog komen? Achteraf weet ik dat het nou eenmaal zo'n lange tijd van voorbereiding vergde. En als de Heer je dan wil gebruiken om zijn woord te bedienen, zou je toch eerst dat woord enigszins moeten kennen. En wil de Heer je dus eerst nog wat leren. En in afwachting daarvan heb ik veel kunnen leren voor mezelf. En toen pas werd het anders. Begrijp je wel? En dat moet je ook niet willen forceren. Dat meen ik bloedserieus. Dat moet je niet willen forceren. Mijn Bijbel leert dat God je gebruiken zal voor zijn dienst. En als je voor bepaalde dienst niet bekwaam bent, dan gebruik je niet voor die dienst, maar voor een andere. Of het wordt nog, het is afwachten tot die bekwaamheid er dan wel is. Tot je voldoende gevormd bent of zo. Tot je voldoende de waarheid verstaat en voldoende vrij bent. De Heer wil je wat leren. En soms heel concreet. Ik heb het wel eens meegemaakt, had ik ergens gesproken. En toen waren de mensen die waren heel erg boos na afloop. Omdat ik ze geleerd had. Iets uit brieven had ik ze geleerd waarvan die mensen zeiden, ja, maar het is helemaal niet voor ons. Dat gaat niet over onze bedeling, helemaal fout, dat was voor anderen. Dus dat gaat over Israël of gaat over de Joden, dat gaat niet over de gemeente. Ik heb die mensen jarenlang niet meer gezien. En vele jaren later waren ze in een samenkomst ergens. Zo van, kent u me nog? Ik zou het niet weten. Ja, toen en toen. En weet je wat ik daarna te horen kreeg? Toen en toen, daar en daar, hebben we elkaar voor het laatst gezien. Toen had je het over dat en dat onderwerp. Dat is zoveel jaar geleden. Nou komen we één avond weer bij je en heb je het weer precies over datzelfde onderwerp. Is dat geleid of niet? Daar doe ik liever geen uitspraak over, want daar gaat het me niet om. Waar het me om gaat, is dat die mensen kennelijk voor het blok staan en iets niet willen accepteren. En daarna krijgen ze nog een kans staan voor hetzelfde blok. Begrijp je wel? Ze krijgen een tweede kans. Misschien dat ze in de loop der jaren wat bijgeleerd hebben en deze hindernis alsnog kunnen nemen. En hun vooroordeel aan de kant schuiven. Ik geloof niet dat het gebeurd is, maar dat herinner ik me niet meer precies. En doet er ook verder weinig toe. Maar soms is dat zo, ja. Dat je als kind van God door de Heer voor dat blok gesteld wordt. Dit is waar je voor staat. En nou is het, als je dat niet doet, kan ik niks voor je doen, zegt de Heer dan. Als je niet wil, dan niet. Heb je dat? Ik ken iemand die zei... Ik durf het haast niet te zeggen, maar ik ken iemand die zei... Nou nee, bijbelstudie is niet zozeer mijn ding. Geef mij maar Willow Creek. Een gemeenteopbouw. En zo, bijbelstudie, nou, dus niet mijn ding. Werd er letterlijk gezegd. En ik zweer het u, dan houdt het werk des Heren op. Je kunt jezelf wel wat anders willen wijsmaken, maar dan houdt het op. Als je van de Heer niks leren wil, dan kun je willekeurig wat voor technieken toepassen en wat voor christelijke activiteiten ontwikkelen, maar het gaat niet tot wat leiden, het is niet het werk van de Heer. En als het toch ergens toe leidt, dan nog is het niet het werk van de Heer, valt in de categorie hout, hooi en stro. Sorry. Valt in de categorie eigen werk, werk van de oude mens. Ik weet het, is glashard. Maar zo is het wel, volgens de Bijbel. U weet wel, het wordt in Hebreeën aangehaald, uit het Oude Testament. Heden, indien gij zijn stemmen hoort, verhard uw harten niet, maar laat u leiden. Maar het is niet verplicht. Maar het is wel van harte aanbevolen. En waar kom je dan terecht als je je laat leiden? Bij die zoonstelling, bij die heerlijkheid waartoe de Heer ons geroepen heeft. En dat is wat hier staat. Nou, ik zal nog één noemen. Om even voor de cooling down is dat, hè. Maar onthoud dit vers, hè. Romeinen 8. Zoveel er door de geest Gods geleid worden... zijn of worden zonen Gods. Want wij zijn immers tevoren verordineerd tot zoonstelling. En daarom hebben we ontvangen de geest der zoonstelling. Jawel. En dan heb ik voor u 1 Korinthe 12. In het voorbijgaan. Vers 2. Gij weet dat gij heidenen waart, vroeger, tot de stomme afgoden heengetrokken, want afgoden zijn stomme afgoden, dat betekent dat ze niks te zeggen hebben. Stomme afgoden zijn afgoden die niks te zeggen hebben. Ik moet u zeggen dat ze er soms toch wel lang over doen dan, ze helemaal niks te zeggen hebben. Oh, die is te moeilijk weer. Nee, ze praten wel namelijk. Maar ze hebben niks te zeggen. Ik ben Midas Dekkers nog altijd dankbaar. Die zei, dieren hebben niks te zeggen... en zijn zo verstandig om dat dan ook niet te doen.
Is goed, hè?
Ja. Dieren hebben geen verstand, ze hebben niks te zeggen... maar ze zijn zo verstandig om dat dan ook niet te doen. Nou, stomme afgoden... Die kunnen wel wat zeggen, maar het zijn onbenullige dingen. Dat doen ze ook, want afgoden zijn demonen en die praten wel degelijk, hè? Soms zelfs hardop. Maar iets zinnigs te melden hebben ze niet. En daarom heten ze stom. Gij waart tot de stomme afgoden ingetrokken... nadat gij geleid werd of gebracht werd. Dat kan ook. En dat gebeurde door onderwijs, hè? Dat begrijpt u toch, hè? Mensen wordt geboren, weet niks en daarna wordt hem wat geleerd. En wat hem geleerd wordt, is zich te richten op die afgoden enzovoorts. En dat is dus ook een vorm van leiding. Maar dat is alleen voor de statistiek dat ik het zo noem. Want hier staat ook dat woord ago. Maar de volgende keer is Galaten 5 vers 18. En die zult u altijd lezen naast Romeinen 8 vers 14. Galaten 5, vers 18. Daar gaat het ook over de geest. Net als in Romeinen 8. En daar staat in vers 18... Maar indien gij door de geest geleid wordt... Dan gaat hij weer, zoveel als door de geest geleid worden zijn of worden zonen Gods. En hier staat, indien gij door de geest geleid wordt... Zo zijt gij niet onder de wet. Want de geest plaatst ons niet onder de wet. Sterker nog, de geest verlost ons van de heerschappij van de wet. En nog anders, maar dat is meer Galaten 4, dus het voorgaande hoofdstuk. Daar wordt geleerd dat wet is voor kinderen die geen verantwoordelijkheid kunnen dragen. Zij staan onder pedagogen. Pedagogen, verzorgers. En zij zullen nooit tot zonen worden gesteld. Waarna Paulus zegt, nog steeds Galaten 4... wij waren onder de wet, maar wij zijn verlost van de wet... opdat wij tot zonen zouden worden gesteld. Staat precies hetzelfde. Door welke wij roepen Abba Vader. Staat dezelfde uitdrukking, dat is Galaten 4, vers 6. Meer specifiek, vers 5 en 6. En als de apostel hier in 5 vers 18 zegt... indien gij door de geest Gods geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet... is dat de samenvatting, feitelijk, van het grootste gedeelte van hoofdstuk 4. Waarmee je nu zeker weet dat degenen die onder de wet leven... en denken daaronder te moeten leven, dus niet door de geest geleid worden... En als ze niet door de geest geleid worden, waar komen ze dan dus niet terecht? Bij dat zoonschap. Want diegenen die onder de wet leven, zijn kinderen die hebben nooit geleerd zelf verantwoordelijkheid te dragen. Soms denk ik dat de zogenaamde infantilisering van de mens in de huidige samenleving... komt doordat wij gebukt gaan onder een onnoemelijk aantal wetten en regels... en de verzameling wordt elke dag verder uitgebreid. Infantilisering, zei ik. Hoe noem je dat? Verkinderlijking? Infant is een kind. Infantiel is kinderlijk. En infantilisering is dat de mens, ook volwassen mensen... steeds kinderlijker worden in onze dagen. En als er wat fout gaat, anderen de schuld geven... en vooral hun ouders, in dit geval de overheid. De politie moesten daar kijken, er moesten wetten en regels voor bestaan. Weet u wel, dat soort dingen. Men schuift alle verantwoordelijkheid af... naar een of andere instantie die volstrekt ongrijpbaar is. Kortom, men houdt te lang links. Maar ja, ook weer te moeilijk mensen. Toen maar. Dat noem ik infantilisering. Dat zie je ook, dan zie je volwassen mensen in van die korte broekjes lopen... en zoals kleine kinderen zijn. Is dat nooit opgevallen? Volwassen mannen die van die kinderpetjes dragen enzovoorts. En met een bal gaan spelen en weet ik veel wat allemaal. Wordt de zin? Valt wel op, hoor. Ja. Van die oude mensen die doen als ze jong zijn... dan gaat er weer zo'n wielrenner voorbij met zo'n baard. En het was niet mijn broer trouwens... Dat... Want die herken ik wel. En dan zeg ik, dag opa, met alle respect. Want als het even zou kunnen, zou ik het zelf nog doen. Vandaag nog steeds op een racefiets stappen en dan zo hard mogelijk rijden. Ik ben zo wat 69,5. Maar zou ik het ook doen. Maar als ik race zie, roep ik altijd, dag opa. Ja hoor, dat was mijn opa. Maar goed, infantilisering van de samenleving in de breedste betekenis... want wij leven onder de wetten, we zijn nergens verantwoordelijk voor. De schuld ligt bij de overheid en bij verkeerde wetgeving... en waar het allemaal maar was. Hebben jullie dat nog? Wat een gezeur allemaal. Zoveel wij door de geest geleid worden, zijn wij niet onder de wet. Zijn wij vrij... En zullen wij tot zonen gesteld worden in de toekomst. En in de praktijk betekent het dat we hier op aarde onze verantwoordelijkheid leren dragen. En leren herkennen dat de Heer ons roept. Wellicht voor een bepaalde bediening. Wellicht voor hulp in zijn werk op een of andere wijze. Ik zal het niet te zwaar benadrukken, anders denkt u weer dat ik iets van u moet. En dat is niet het geval. Maar het is wel zo dat de Heer van ieder van ons vraagt of we hem willen dienen. En dat betekent niet alleen maar dat je af en toe onder het vaatwassen of onder het tuinspitten een liedje zingt of zoiets. Hè? Het betekent veel meer dan dat in de praktijk. En dat is onze verantwoordelijkheid. En niet de mijne, niet een of andere instantie, niet een kerkgenootschap, niet een secte, want sommigen denken dat wij een secte zijn en zo, hè. Omdat we niet horen bij de KPN, zijn wij een secte en ben ik een secteleider, zwart op wit. Dan kan ik u dat laten lezen, ik zou willen, maar u lacht gelukkig. Ja, het is natuurlijk bespottelijk iets. Nee, wij willen niet wat van u, de Heer vraagt u. En zegt, nader tot mijn troon. Onderwerp je aan mij als koning en hogepriester en ik zal je de handen vullen. En ik geef je genade. Dat betekent een job, een bediening en daarbij hulp te bekwame tijd. En hulp te bekwame tijd is niet hetzelfde als leiding bij alles wat je in het leven doet. En daar moet ik het dringend bij laten, want het is alweer hoog tijd